Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Het was, meen ik, Jan Boskamp die begin februari voor het eerst de vergelijking tussen Santiago Giménez en Nicolai Jurgensen trok. Giménez stond immers al een paar potjes droog. Dus werd de Mexicaanse topschutter maar eens vergeleken met de spits die een paar jaar geleden als een soort KitKat-reep doormidden brak. De enige overeenkomst die ik tussen deze twee spitsen zie is dat ze op een bepaald punt even niet meer scoren. Voor de rest gaat die vergelijking natuurlijk compleet mank. Jurgensen miste bijvoorbeeld op het WK 2018 een beslissende strafschop voor zijn land, kreeg mentale problemen toen zijn zwangere vrouw een miskraam kreeg en raakte toen van de regen in de spreekwoordelijke drup. Triest natuurlijk, maar totaal niet het verhaal van Giménez. Die staat nog maar aan het begin van zijn carrière. Half Europa ligt aan zijn voeten. Bij de jeugd is hij razend populair. Hij heeft zijn land naar een beker geschoten en draagt met zijn achternaam bij aan een recordbrekende shirtverkoop. En oh ja, dit seizoen heeft hij er ook gewoon al 24 in liggen voor zijn club. Ja, ook tegen Volendam liet Giménez weer bar weinig zien. Na de winterstop zijn de cijfers minder, dat klopt. Maar zondag, wanneer de wedstrijd van het jaar op het programma staat, maakt hij er gewoon weer een. Schrijf maar op. Ja, je hoort het. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En je hoort het. We proberen die positiviteiten ouderwets in te houden. En dat gaan we doen met Jopie.
Hey.
En met Flens.
Yo, Wes.
Ja, is dat moeilijk, jongens? Gaat het moeilijk worden het komende uur om die positiviteit erin te houden? Jopie, wat zeg jij?
Ja, mijn tweede naam is Positivo. Maar dat... Het zou nu een beetje gek zijn als ik zou gaan zitten vertellen hoe ik intens genoten heb van die wedstrijd uit bij Volendam. Want het was, ja, Kolkum, dat doen we natuurlijk wel vaker. Ik denk dat dit wel de slechtste wedstrijd van het seizoen was. Ik vond het echt vreselijk. Dus,
we hebben het vaker gezegd, hè, Joop. Maar inderdaad, ik ben wel blij dat je erbij bent, aangezien jij toch meestal de positieve noot kan vinden waar Wesley en ik soms wat kritischer kunnen zijn.
Ja.
Maar wat was het pijnlijk, zeg. Jeetje, we hebben in 110 minuten gewoon zo weinig bij elkaar gespeeld tegen zo'n zwak en matig Volendam. Die wel, ik bedoel, alles uit de kast trokken natuurlijk, met tot op het irritant aan toe. Maar ja,
het was een soort AS Roma Light, hè, met op de grond liggen, de hele tijd rollen als het eventjes kon. Hè. Die George Cox met een, heb ik nog een geweldige swalbe zien maken.
Ja, maar ja, geef ze ongelijk, Wes. Ja, dit is de enige manier waarop ze punten kunnen pakken en hebben ze goed gedaan.
Zeker, daar heb je helemaal gelijk in. En Feyenoord moet daar in principe gewoon boven kunnen staan. Want wij zijn hier de topclub, de nummer 2, nogmaals tegen de nummer 18. Die al nou richting de 70 tegen doelpunten gaan. En het lukt ons in 110 minuten niet om een doelpuntje te maken. Ja, dat vind ik heel erg zwak. En nou, we hadden het er eventjes net over. Maar volgens mij is er geen enkele speler die een voldoende verdient. Denk ik. Of denken jullie er anders over? Jopie, positief ook. Kom maar eens in.
Nee, ja. Ik zit even al die spelers na te gaan. We zitten ongeveer een uur na de wedstrijd. Proberen het op te nemen. Het lukt me dit keer veel makkelijker om de onvoldoendes uit te delen dan de voldoendes. Want het was gewoon niet goed. Het was gewoon niet goed. En ik ben in zoverre wel geschrokken. Ik weiger overigens, om daar laat ik dan toch de positiviteit maar weer in te brengen. Ik weiger nu allemaal conclusies te trekken en grote superlatieven te gebruiken. Dit was gewoon een collectieve off day. Waarin, je kan lichten. Ik bedoel, Paixão vond ik best okéig. Ik vond Hansco als vanzelfsprekend weer best okéig.
Nou, hier moet ik ingrijpen.
Oh, ja? Kom.
Daar ben ik het echt niet mee eens. Ik vond Hansco inderdaad, weet je, hij speelt altijd een 7 of hoger. Maar dat was vandaag niet het geval, hoor. Want hoe vaak hij die bal wel niet heeft ingeleverd, zo niet des Hansco's. Ik vond hem centraal achterin. Hij speelde vaak een verkeerde man aan. Hij speelde, volgens mij was het eind eerste helft, speelde hij Wiever aan, terwijl hij door 2 man gedekt wordt, waar een grote kans uit kan ontstaan. We hebben mazzel dat hij die bal niet goed meegeeft op links.
Ja, klopt, ja.
Dat soort ballen had hij wel 3 of 4 keer deze wedstrijd. En dat is juist niet... Ik bedoel, hij is altijd de hele betrouwbare factor. En dat miste ik vandaag wel.
Ja, maar natuurlijk, ik weet precies welke momenten je bedoelt. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met wat er voor hem gebeurt. En daar waar normaal gesproken onze middenvelders, en laat ik dan vooral Timber noemen, want daar hebben de laatste weken gigantisch van genoten. En die hebben we helemaal opgeprezen tot hele hoogte. Maar nu bij elke bal die hij kreeg, verprutste hij. En Mario Been liet dat in de rust bij ESPN ook al zien, van wat er allemaal fout ging. Hoe er ook kansen eigenlijk door het gepruts van Timber bij de tegenpartij werden gecreëerd. Ja, dat helpt niet op het moment dat je normaal gesproken als Hansco spelers in kan spelen. En die doen er wat zinnigs mee. Ja, en dat gebeurde nu eigenlijk. Nou, de voorste zes deden dat allemaal niet. Ja, en dan...
Wel apart trouwens, hè, dat je noemt eventjes het voorbeeld van Timber, dat hij heel veel balverlies leed. Ik zie dan ook best wel veel van die conclusies op bijvoorbeeld X komen. Hè, dat dan die bal die van Paisao op zijn gezicht heeft gehad ongeveer anderhalve maand geleden. Dat hij daar nog steeds last van zou hebben. En dat hij sindsdien geen goede wedstrijd meer heeft gespeeld. Ik weet niet, vinden jullie dat zo? Is dat zo?
Nee, joh, hij heeft toch hele goede wedstrijden gespeeld.
Ja, dat idee heb ik ook zelf. Maar dat is wel grappig. Als hij dan een keer een mindere wedstrijd speelt, dan ligt het dus aan die hersenschudding die hij heeft gehad, weet je wel.
Nee, maar kijk, dat is natuurlijk altijd het beetje Feyenoord in een nutshell. Op het moment dat het wat minder goed gaat, nou, dan wordt er werkelijk alles bijgepakt. Dan ineens hebben we het over de blote lus van Paixão. Dan hebben we het over het dino-pak van Giménez. Ja. Dan hebben we het over... En zo pakken we alles erbij. Het vertrek van onze assistent-trainer. Die hebben we ook al tot in de treurnis gehoord.
Precies, ja, zeker.
Weet je, het is een feit dat deze wedstrijd gewoon niet goed was. Maar om dan meteen alles er weer bij te gaan pakken. Ja, ik vind dat zo kort de bocht. Ik bedoel... Ik geloof er echt niks van dat Giménez minder is gaan voetballen omdat hij een keer in een dino-pak heeft rondgelopen. Als je dat wel gelooft, ja, dan...
Nou, wat ik wel over hem wil zeggen, want ik heb een aftrapje over hem gemaakt. Ik stoor me heel erg aan het sentiment dat hij met Jurgensen vergeleken wordt. Iemand die, nou, dat heb ik er nog niet eens ingezet, maar die toch ook al richting de 30 liep, hè, Jurgensen, toen hij bij Feyenoord in vorm was en kampioen werd. Kijk, Giménez... Het wordt ook wel een beetje als een sinaasappeltje uitgeperst op dit moment. Hè? Met steeds maar reizen naar Mexico en dergelijke. En dan 3 dagen later weer moeten spelen. En we hebben de verhalen dat hij wakker moet blijven s'nachts. Omdat hij dan in een goed ritme komt en dergelijke. Ik ben toevallig zelf, laatst een keertje naar Vietnam geweest. En ik heb gevoeld hoe dat is. Dat je dus van het westen naar het oosten moet reizen. Nou, dat is niet lekker, kan ik je vertellen hoor. En ik vind het dan heel knap, met terugwerkende kracht, dat hij zoveel doelpuntjes nog heeft gemaakt in die wedstrijden dat hij met een jetlag op het veld stond. Dus we gaan er veel te makkelijk aan voorbij dat hij echt uitgeperst wordt. Serieus. Want die jongen die heeft geen moment rust gehad sinds, denk ik, het moment dat hij kampioen is geworden met Feyenoord.
Nee, dat is ook wel waar, Wes. Maar ik denk dat hij heeft natuurlijk de lat voor zichzelf ook zo hoog gelegd. Het eerste seizoen zelf met 18 doelpunten binnen, wat was het, 16 wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En dan creëer je bepaalde verwachtingen. En misschien wel onterechte verwachtingen. Ik heb vaak de discussie over of hij nou de betere spits is ten opzichte van Pavlidis. Nou, ik vind dat 100%, maar hij laat het de afgelopen weken natuurlijk niet zien. En dat kan met vermoeidheid te maken hebben.
Maar ja, dat is het, denk ik, Flancy.
Ja, maar Joop, als je de spits van een Manchester United of Real Madrid wil worden, speel je er ook 60 per jaar. Dus, en we hebben wel een beetje gehoopt en gedacht dat hij misschien wel dat niveau zou kunnen aantikken. Ja. En dat zie ik momenteel niet. Maar goed, we zitten nu ook wel vlak na een hele slechte wedstrijd. En hij zit er gewoon even niet zo lekker in. En het komt echt wel weer. Daar maak ik me ook niet druk om. Maar hij laat het de afgelopen weken, maanden niet echt zien.
Dat is het, hè. Ik heb het even opgezocht voor land, voor club. Alle wedstrijden die je kan spelen, hè. Beker, Europa League. Heeft hij sinds dat het kerst is geweest 17 wedstrijden gespeeld en 4 goals maar gemaakt. Dat is ook te weinig natuurlijk voor een spits die op dit moment in de belangstelling staat van clubs als Real Madrid, wat je hoort, Atletico Madrid, spits die diep in de buidel voor hem willen tasten. Ja, als ze dit soort statistieken zien, dan denken ze wel een tweede en ook een derde keer na of ze 40, 50 miljoen gaan neerleggen. Dus, weet je...
Ja, dat is natuurlijk het probleem. Hè. Ik had net met een vriend van mij over vlak voor de uitzending. Hij zegt ook, misschien je moet je handjes dichtknijpen als je nog 25 miljoen voor hem krijgt, als je deze lijn doorzet tot het eind van het seizoen.
Ja, maar dat is toch makkelijk? Dan verkoop je hem niet.
Ik zie geen club die dat gaat betalen.
Het is toch ook niet dat je moet verkopen deze zomer? Hij ligt nog langer vast. Op het moment dat je niet het bedrag wat je in je hoofd had. En kijk, op een gegeven moment ging het naar de 50, 60. Ik geloof nooit dat een spits van Feyenoord die het goed doet, maar ook nog niet eens nummer 1 spits van Mexico is, dat die voor dat soort bedragen had kunnen gaan. Maar alles tussen de 30, 40 en daarboven, dat is op een gegeven moment wel waar Feyenoord heen moet gaan. Op het moment dat je nu spelers ook komende zomer, dan moet je ook aan dat soort bedragen gaan denken.
Ja. Maar dat is toch niemand die dat gaat neerleggen nu voor
nou, nou, dat is toch helemaal niet erg. Dan hebben we volgens seizoen nog een spits die getergd is, die het alsnog wil laten zien. Dan krijg je wel weer dat hele circus dat hij weer in de winter stopt, dat het dan weer mogelijk een vertrek gaat opleveren. Of dat hij die vervelende bondscoach weer mee gaat bemoeien. Dat hij elk interview gaat vertellen dat Giménez naar een grote competitie moet. Maar
nou, kunnen we niet gewoon voor zorgen dat hij volgend jaar even lekker geen interlands gaat spelen? Lekker focus op Feyenoord, niet zoveel jetlag.
Nou ja, zolang je wordt opgeroepen en vervolgens op twee wedstrijden op de bank zit, dan lijkt het me inderdaad handig dat je gewoon lekker in Rotterdam blijft. Want dan heeft het geen enkele toegevoegde waarde. Om naar de andere kant van de wereld te reizen natuurlijk.
We hebben het nu heel erg over Giménez. En dat is misschien ook logisch, omdat dat het je aanvalsleider is en dat er heel veel aandacht naar uitgaat. Maar hoe kan het nou dat we tegen, zei het al West, tegen de ploeg die alle doelpunten alleen maar elke wedstrijd moet vissen. Die keeper had nog pas één keer de nul gehouden dit hele seizoen.
Ja.
Hoe kan het nou dat het ons, eigenlijk voor de tweede keer dit seizoen tegen Volendam, want thuis was natuurlijk ook niet heel veel beter. Die wonnen we uiteindelijk nog wel ver in de blessuretijd met die twee goals van Paixão en Giménez. Maar hoe kan het nou dat we zoveel moeite hebben tegen een ploeg als Volendam?
Weet je, ik moest eigenlijk gelijk denken, ook tijdens die wedstrijd, aan PSV had, zeg maar, een jaar of 10 geleden heel erg veel last van Rode JC vaak.
Ja.
Weet je wel? Dat was echt een soort angstgegner. En ik heb datzelfde gevoel nu een beetje bij Feyenoord met FC Volendam. Hè. We winnen die wedstrijden vaak wel, hè. Afgelopen jaar duurde het ook heel lang in de thuiswedstrijd. Nu weer. En nu uitspeel je 0-0. Het mag nooit gebeuren. Maar op de een of andere manier ligt hun speelstijl ons niet of zo.
Dit is toch alleen iets van dit seizoen. Vorig seizoen wonnen we daar uit heel makkelijk. Ja. Volgens mij stond met Rusland 0-3 voor.
0-2. En, ja, ben je de thuiswedstrijd vergeten?
Nee, van dit seizoen weet ik wel. Daarom
nee, ook nee, maar de thuiswedstrijd van afgelopen seizoen. Dat werd ook maar 2-1 door een eigen doelpunt van Mirani in de 70ste minuut, geloof ik.
En toen ging Veerman, die ging op een gegeven moment al 1-1 op de keeper en die miste hem.
Ja, dus dat is gewoon een ploeg waar we moeite mee hebben. Die zakken zo ver in.
Het is niet alleen Volendam, want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld RKC. Want zo kan je inderdaad iedereen wel een angstgekner maken. Het zijn natuurlijk bepaalde ploegen. Je hoort natuurlijk ook steeds vaker na de wedstrijd hoor je interviews van ja, de tegenpartijen gingen zich wapenen. Die gingen inderdaad dat 1-op-1 tegen ons spelen. Daar hadden we moeite mee. En je hoort ook steeds inderdaad van dat de wedstrijd lam leggen steeds. Door elke keer over te gaan rollen en elke keer voor de bal te gaan staan enzovoort. Ik maak me niet zorgen. Ik bedoel, want Feyenoord heeft ook tegen die kleine onder Arne Slot eigenlijk afgelopen jaren altijd alles gewonnen. En af en toe zit er een wedstrijd bij. Ook als je de kansenverhouding krijgt, expected goals, alle statistieken zijn best aardig. Maar het feit is wel dat als je het hebt over echt, echt grote kansen, dan tel ik alleen die bal van Paixão die op een gegeven moment op de keeper schiet.
Geertruiden.
Ja, nee. Kijk,
weet je, je klopt wat je zegt, maar je haalt weer een XG van 4,11 of zo, meen ik. Het ligt er ook maar een beetje aan op welke site je kijkt.
Ja, precies. Die zijn wel lager bij andere sites. Maar goed, dat maakt niet uit.
Ik heb deze voorbij zien komen en op een gegeven moment, de laatste minuut, nog voordat die blessuretijd van 181 minuten erbij kwam, toen kwam Geertruida na een geweldige actie van Bart Nieuwkoop door. En die kan hem zo afleggen eigenlijk op Giménez. Maar die schuift hem gewoon volledig verkeerd in de voeten van een tegenstander. Ja. Dat zijn net die details die, ja, maar dat, als ze mee zitten, win je zo'n wedstrijd.
Dat is deze wedstrijd. Ja. Want ik bijvoorbeeld, je hebt vlak net in de blessuretijd, krijg je op een gegeven moment een vrije trap. Iedereen loopt naar voren, Zeroekie gaat achter die bal staan, schiet hem over de achterlijn. Je hebt op een gegeven moment gewoon hele simpele kaatsen rondom de 16. Nou ja, Timmer noemde we net al. Gewoon een balletje naast geven. Die actie op een gegeven moment dat Sauer hem schiet, terwijl Ueda naast hem loopt. Ja, dit was een wedstrijd waarin zo extreem veel fout gaat. En het is altijd heel verleidelijk om te zeggen onderschatting en gebrek aan scherpte en dat soort kleedkamer 4 praatjes. Is allemaal waar. Ik denk dat Feyenoord, en dat hebben wij onszelf ook schuldig aangemaakt, dat we toch ook al dachten, laat Timber geen gele kaart krijgen en Giménez niet, want dan missen ze zondag. En je bent toch, ja, op het moment dat je Nieuwkoop naar het grond ziet gaan, ben je het eerst wat je denkt, oh shit, die missen we zondag. Terwijl ja, je hebt verdomme nog een wedstrijd om te spelen en te winnen, maar
dat is ook wel zo, Joop. Maar als je die interviews na afloop hoort, dan hoor je zo'n Wiever, die werd een paar vragen gesteld over, inderdaad over dit onderwerp. Van joh, is het misschien onderschatting, onderbewust? Je speelt er toch in je onderbewuste mee. En dat kapt hij ook niet heel erg af. En dat was wel de eerste keer dat ik dat zoiets hoorde dit seizoen van de Feyenoord-speler. Waarop hij dus niet keihard ontkrachtte dat het geval was.
Ja, maar het is toch ook gewoon een tussendoorwedstrijd, weet je wel? Ja, en we hebben het vaak over...
We zijn niet in de luxe best om dat te kunnen doen.
Nou ja,
we hebben zoveel moeite met elke tegenstander.
Nou ja, maar blijkbaar ben je dat wel, want kampioen, dat word je niet meer. Hè. PSV had natuurlijk, je had 7 punten kunnen zijn. Ja, dan nog met 6 wedstrijden te gaan, als dat nog gebeurt. Dat is nergens in de wereld ooit gebeurd, denk ik.
Maar we zijn toch topsporters.
Zeker.
We elke wedstrijd winnen.
Helemaal waar. Maar je zit natuurlijk een beetje in niemandsland. Iedereen is toch onbewust al met die wedstrijd tegen Ajax bezig. En dan, je zegt het net zelf, je bent bezig met gele kaarten die je niet wil krijgen. Of met blessures die je niet wil krijgen. Ik merkte het zelf in het begin. Er was een actie aan de linkerkant, want Lopez speelde natuurlijk. Ja, eerst gaat Paisao niet echt erin, kletste niet echt in, waardoor de bal doorschiet. Vervolgens gaat Lopez, doet hetzelfde. Ik merkte dat het een beetje halfbakken duels waren. Ik had het idee dat sommigen echt met de handrem erop speelden. Misschien wel met het oog op die klassieker. Zo van, ja, weet je, dan maar gewoon fit zijn. En die goal, die valt wel. Want dat doen we namelijk altijd, hè. We scoren altijd in de 70ste minuut of zo.
Ik denk dat zo'n wedstrijd tegen Utrecht mentaal niet per se helpt. Want daar begin je natuurlijk desastreus met 2-0 achter. En daar is voetbal die wel goed in tegenstelling tot deze wedstrijd. Ik denk dat er onbewust bij die gasten toch iets zit. Dat volgens mij hoorde ik Wiever daar ook een beetje iets over zeggen. Van ja, dan pakken we de tweede helft wel op. Dat er een soort van... Ja, een gemak is van naar de eerste helft. Oké, nou ja, goed, het is 0-0. Maar tweede helft, zoals zo vaker, dan zetten we even het gaspedaal zetten we erop. En dan lopen we er wel overheen. Ja, en als dan... Je creëert wel kansen. Maar wat ik zeg, het zijn geen ballen waarvan je zegt... Nou, die hadden er allemaal in gemoeten.
Nou, maar ik wil wel even nog iets zeggen over een moment in de tweede helft met Giménez. Want Giménez... Ik heb best wel vaak gezegd... Hey, zie je nou weer, er hangt weer een tegenstander aan zijn shirt... En hij krijgt maar geen overtredingen mee. Dat is een hele lange periode geweest. Vervolgens ging hij zelf ook om alles en nog wat liggen. Swalbus, dat je dacht, dat hoort niet in een Feyenoord shirt. Nou, die periode is gelukkig ook achter de rug. Maar er was op een gegeven moment een moment in de tweede helft... dat er gewoon echt met twee armen om hem heen... door die verdediger van Volendam. En hij probeerde nog te schieten toen hij op de grond lag... Toen dacht ik, dit is toch gewoon een penalty. Hoe kan je nou hier geen penalty voor geven? En ik moet zeggen, sowieso, die Ingmar Oostrom... Ja, wat een grote koker was dat trouwens. Dat was echt verschrikkelijk. Maar dit kan gewoon niet. Het zegt wat over de scheidsrechters in Nederland... dat je dus blijkbaar zulke mensen in de Eredivisie laat fluiten. Het is echt een schande hoe die wedstrijd... Die het gaan. Het was echt heel slecht.
Nou, kijk, ik
niet alleen voor Feyenoord,
ik
hoor.
Vond het, ik wou zeggen, als ik hem al van een kant zou moeten belichten, denk ik dat hij meer voor ons floot met al die gele kaartjes om niks. Maar wat hij zo vaak deed, is op het moment dat er voordeel was, dat hij het al afvloot nog überhaupt voordat hij überhaupt verder keek. Dan dacht ik, ja vriend, het helpt soms wel, zeker op het moment dat Volendam het probeert te ontregelen, dat je niet bij elk wisselwasje al meteen op die fluit blaast, terwijl op het moment dat moment Feyenoord nog bal heeft. Want die wedstrijd, ja, het feit dat we, geloof ik, 14 minuten blessuretijd hadden in de tweede helft. En de eerste helft hadden we er ook al 5, geloof ik. Ja, dat geeft wel aan dat het geen lekker vloeiende wedstrijd was. En daar was hij wel schuldig ook aan.
Hij floot hem helemaal dood. Maar dat was ook wel, daar kan je Volendam wel een compliment geven. Ze gaven hem ook alle rechten toe. Ze maakten continu kleine irritante overtredingen, waardoor er weer eentje neerlag. Ja. Maar hij was inderdaad meer voor Feyenoord dan tegen, vond ik.
Op die pingel, dat was wel een penalty.
Ja. Als je die bal niet afmaakt, krijg je...
Nee, precies. Als hij hem gewoon niet raakt. Als hij hem gewoon inderdaad wat meer theatraal naar de grond gaat. Maar ja, dan valt iedereen weer over. Je bent theatraal naar de grond. Maar
dat is het, ja. Is het wel zo dat deze wedstrijd schreeuwde een beetje om een type Hartz Moussa, hè, denk ik? Want deze week is dat natuurlijk rondgekomen.
Ja.
Daar ging het al heel veel over, ook voor de wedstrijd. Arne Slot werd er over gevraagd door Jan-Joos van Gangelen. Feyenoord heeft het al gecommuniceerd, hè. Het is al rond. Is dat ook zo? Ik weet niet, hebben jullie ook dat gevoel van, dat was wel een type geweest, zeg? Die eventjes erin had gekomen met wat toverbewegingen en die de bal had voorgegeven? Of?
Ik zie Jopie alweer lachen, maar dit is toch een speler die juist niet staat om voor zijn rendement. Zeg maar, we hebben wel de doelpunten nodig vandaag en dat is niet hetgeen waarvoor hij gehaald is, geloof ik.
Nee, kijk, weet dat wel is. En daar was ik een beetje geïrriteerd over de wissels. Al hintte Arne Slot voor de wedstrijd er ook wel op dat hij niet wist of Minte de volledige wedstrijd uit kon spelen. Zoals het ook bij Stengs het geval was. Maar Minte is wel zo'n speler die tegen dit soort ploegen echt wel heel erg hard nodig hebt. Dat hij inderdaad... Hij had af en toe actie. Hij was ook niet gelukkig, hoor. Ook geen voldoende.
Ik vond hem een goed begin, hoor.
Ja, precies.
Echt vaak te langs en dergelijke. Dus
ja, maar dat werd wel... per minuut minder. En bijvoorbeeld ook had hij die bal, dat iedereen er aan voorbij ging, dat hij hem ook 40 meter overschoot, terwijl hij hem eigenlijk gewoon rustig in de verre hoek moest plaatsen. Nou, kijk, dat soort spelers kan je tegen verdedigende ploegen, en dat was Volendam heel erg logisch gewijs, kan je dat soort spelers wel gebruiken. En dan hoeven ze niet altijd te scoren. Dan helpt het ook wel op het moment dat ze een man passeren en hem bijvoorbeeld afleggen. En daar moet hij nog wel wat aan opplussen. Maar ja, kunnen jullie überhaupt de spits opnoemen van Vitesse? Ik weet niet eens wie daar loopt. Dus dat hij niet heel veel assist heeft bij Vitesse, dat begrijp ik ook nog wel. Want daar loopt natuurlijk niet heel veel soeps rond.
Even terug naar Minte. Je zegt dat jullie hem wel redelijk vonden spelen. Hij heeft volgens mij hij heeft 4 keer de bal over de achterlijn gerend. Ik snap dat het moeilijk is. En ik snap dat het al erg vol staat. Maar ik vind hem vaak goed. Ik ben heel blij met hem. Maar ik vond hem vandaag dramatisch.
Ze zeggen wel eens Luke sneller dan zijn schaduw. Maar dat heeft onze grote vriend Minte ook een beetje. Hij is iets te snel voor zichzelf.
Wat vond u van Lopez? Want dat was toch misschien wel een beetje een verrassing in de basis als linksback. Niet de variant waarmee we wel eindigden met Nieuwkoop als rechtsback en Hansko als linksback. Wat vonden we van Lopez?
Nou, weet je, ik heb geloof ik naar Groningen thuis, toen hij in de rust gewisseld werd en toen hij nog bijna naar mijn mening had hij nog een kaartje kunnen ontvangen voor die tackle die vlak voor rust eruit toverde toen. Toen was ik zo kwaad, toen zei ik, die gaat geen minuut meer maken dit seizoen. Nou, gelukkig is mijn mening is dan niet relevant. Maar heeft toch gewoon, denk ik, wel aardig gespeeld of zo. Het was niet fantastisch, maar ja, weet je.
Ja.
Is hij dat Flens? Ik ben het niet met me eens. Hoor.
Ik ben echt een verschrikkelijke zuurpruim vandaag, Mick. Maar dit kan je toch niet menen, man? Wat heeft hij goed gedaan vandaag?
Nou, wat ik hem goed vond doen, is dat hij af en toe gewoon de bal strak hard naar voren speelde. Dat hij de middenveld oversloeg, want het middenveld was niet goed in vorm. En dat hij de voorste mensen wist te vinden. En ik vond ook wel dat hij een paar keer onnodig acties maakte. Op een gegeven moment probeerde hij ook een beetje bij onze eigen cornervlag probeerde hij een man te passeren. En denk ja, wat denk je nou zelf? Je moet hem ook, kan hem ook gewoon.
Ja, ik vind hij heeft zo'n verschrikkelijk slecht seizoen. Vorig jaar bij Ajax uit heeft hij natuurlijk de wedstrijd van zijn leven gespeeld. We hadden het er in de befaamde groepsapp al even over. Ongelooflijk dat je zo ver uit elkaar kan liggen qua niveau. Maar dan heeft hij vandaag weer de kans. Laat hij het niet zien, naar mijn mening. Inderdaad, ook ballen over de zijlijn, balletjes inleveren. Dat duel waar je het net over hebt, Jopie, waar hij half in gaat, waar de grote kans uitkomt. Weet je, dat gebeurt een Hartman niet. En dan ga je zo helemaal teleurgesteld en boos ga je op de bank zitten. Ja, ik ga daar helemaal van over mijn nek. Meen ik
echt. Nee, maar ik vond het in de beeldvorming. En ik bedoel, ik vind het altijd wel prima als een speler teleurgesteld het veld uitgaat. Want ik zou het raar vinden op het moment dat je gewisseld wordt, dat je gaat staan klappen en blij gaat zitten zijn op het moment dat je niet voor staat.
Middenweg.
Nee, maar kijk. Ik vond, voor de beeldvorming helpt dit niet. Want hij was niet de slechtste. En hij wordt er wel uitgehaald voor Nieuwkoop, waardoor alles weer moest gaan schuiven. Nieuwkoop viel overigens prima in. Maar ik had er wel 4 of 5 andere aan kunnen wijzen die ik eerder... Ja, Thomas Beelen, ja, we hebben hem vaak, hebben hem bewieren ook.
Dat was echt verschrikkelijk.
Als je iets in de verdediging moest doen, had ik hem er vooral uitgehaald. Want wat hij stond te doen, echt...
Elke hoge bal.
Elke hoge bal, paniek, op snelheid. Het was elke keer paniek bij hem. Het was niet te doen. Ja.
Maar Johan, want hij werd er op een gegeven moment natuurlijk wel uitgehaald. Maar dat was omdat Feyenoord wat aanvallender wilde gaan spelen. Ja. En toen kwam Zerouki erin. En jij hebt hem vaak verdedigd dit seizoen. Hè? Want jij zegt, nou, is hij echt dingen die blijkbaar de hele Kuip niet wil zien. In de positieve zin van het woord. Maar dit komt toch echt niet, deze invalbeurt.
Nee,
met als dieptepunt een vrije trap.
Ja, dat vertelde ik net al, ja. Die gewoon over de achterlijn ging in de blessuretijd. Ja. Nee, kijk, hij viel ook niet goed in. En wat ik zeg, je kan een hele rijtje. Ik vond Lingard gretig invallen. Ik vond Nieuwkoop gretig invallen. Ik vond Sauer gretig invallen. Maar die maakte wel vaak verkeerde keuzes. Ja. Al had hij die ene bal op Hansko, waar Hansko die kans uit krijgt, was echt wel ook weer een heel leep balletje. Dat doet hij toch weer heel goed. Verzorgt een gele kaart bij die tegenstander door in de omschakeling goed weg te lopen. Ik vond Zerouki niet goed spelen. Maar wat ik net zei, ik ben nog steeds op zoek naar de ene waarvan ik wel zeg van nou, die krijgt van mij een voldoende.
Ik
vind het heel flauw om nu Giménez of Zerouki eruit te halen. Of Lopez. Terwijl ik denk, dit was collectief slecht. Want ik heb iedere Feyenoorder, echt allemaal van nummer 1 tot en met nummer 11, heb ik ze domme keuzes zien maken. Heb ik ze slechte ballen zien schieten. Heb ik ze verkeerde, gewoon simpele dingen die eigenlijk altijd goed gaan, nu niet goed zien gaan. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de ondergrond. Dat vond Quinten
nou,
Timmer niet.
Dat vind ik wel leuk dat je daarover begint. Want daar, ik denk, ik wil toch nog een klein beetje positiviteit erin. Hè? Want het is wel heel negatief. Dit was de 10e wedstrijd op kunstgras onder Arne Slot. Willen jullie een gokje wagen hoe Feyenoord het daarop doet? Hoeveel wedstrijden Feyenoord daarvan heeft gewonnen?
Ja, ik weet dat we daar vrijwel altijd winnen. Of het nou bij Excelsior is of bij Cambuur vorig jaar. Dus ik durf misschien wel te zeggen dat we ze tot nu toe allemaal gewonnen hebben. Dat dit het eerste puntverlies is.
Ja, je hebt gelijk. Ah. Feyenoord heeft er dus van de 10-9 gewonnen. En dit was het eerste puntenverlies. Om nog steeds een hele aardige score, denk ik. Al had 10 natuurlijk nog lekkerder geweest.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk wel snel ophouden, hè, dat kunstgras. Dus dat is wel lekker. Maar ik vind dat...
Nee, jammer dus, hoor ik net.
Ja, dat, nou, dat, ja, misschien wel, als je het zo bekijkt vanuit dat oogpunt.
Wat veel jammerder is, is de statistiek die er nu wel aangegaan is. En dat het voor het eerst sinds 28 november 2021... 40 uitwedstrijden op rij in de Eredivisie dat we gescoord hebben. Ja, dus nu niet. En dat vind ik wel jammer. Ik vond het wel een mooie statistiek. Ook wel een soort van eentje waar je altijd wel aan vast kon houden. Van ja, maakt niet uit, ook al staan we 1-0 achter uit. We scoren toch altijd uit wel. Ja, dat gaat nu niet op. De teller begint weer op nul. Nee, dit was gewoon niet goed. Ook, en we hebben het heel erg over Feyenoord in balbezit. Maar het feit dat zij echt nog wel een paar echt grote kansen hebben gehad. Hè? Want ze natuurlijk die bal op de paal in de eerste helft. Dat lopje wat overging. Tweede helft zijn ze niet meer bij de goal geweest. Maar het was gewoon aan alle kanten niet goed. Ja, en,
ze hebben het wel eens over bananenschillen. Maar dit was toch gewoon een gladde palingsschut. Ja, nou, ja. Jongens, toch nog met een lach over de wedstrijd.
Nog één dingetje hierover. Hebben jullie ook zo genoten van de sfeer in het Krasstadion?
Ja, Django Wagner.
Oh my god, ja. Wat is dat erg, zeg. Ja. En met het grootste toppunt. Weet je hebt clubs als Almere en Volendam, die willen dan niet vergeleken worden met Ajax. Want wij noemen hun een beetje Ajax in het klein. Hè? En dan heb je toch zo'n liedje, wat ze altijd in de arena zingen, wanneer Feyenoord op bezoek komt met iets over de oorlog. Wat daar dan ook gewoon wordt gezongen. Dat vind ik echt wel eng, hoor.
Nou, sowieso, wat me opviel, iemand attendeerde erop in de groepsapp, misschien was jij het wel, Wes. Maar hoe zij die wedstrijd beleefde, is inderdaad echt alsof je bij een amateurwedstrijd kijkt, dat ze alleen maar gingen juichen op het moment dat Feyenoord ballen verspeelden. In de plaats van dat ze hun eigen ploeg aan het aanmoedigen waren, waren ze alleen maar elke keer als Minten een bal over de achterlijn hobbelde, dan gingen ze helemaal los. Dan denk ik, jongens. Hey, ze zijn natuurlijk niet verwend, want ze moeten verdomme naar Django Wagner luisteren in de rust.
Laten we blij zijn dat dit de laatste keer is in de komende 35 jaar. En dan zijn we weer even van zo.
Ja, ze hebben zelfvertrouwen dat het nu gaat lukken. Want ze hebben ineens het lek is boven bij ze. Nou, ik geloof er helemaal geen
punt van. De volgende twee worden 6 punten, heb ik gehoord.
Ja. Nou, ik wens ze heel veel succes. Hey Jopie, heb jij nog een mooi spelerspaspoort eigenlijk?
Zeker. This is the final boarding call for flight 1908. Please, have your passport ready. Het spelerspaspoort. Ik speelde mijn gehele carrière in Nederland. Ik speelde voor slechts 4 clubs, waaronder Ajax en Feyenoord. Bij die laatste club maakte ik als middenvelder 24 goals in 50 eredivisiewedstrijden. Maar ondanks deze indrukwekkende statistieken verliet ik de Kuip via de achterdeur. Wat me later in mijn carrière nog eens een keer zou gebeuren. Ik werkte onder meer samen met Henk Timmer, Bert Konterman en Jean-Paul van Gastel. En won bij Feyenoord maar liefst 5 prijzen. Wie, oh wie, ben ik? Daar gaan we in het einde van de show gaan we erop terugkomen. Kunnen jullie mooi na gaan denken. Maar nu eerst de rubriek der rubrieken. De Insta.
Insta Inspector. Ja, wat een eer, Jopie. Ja, het is... Het was de afgelopen 2 weken eigenlijk. Hè? Want ja, we hebben natuurlijk... Vorige week hadden we hem natuurlijk niet. Toen had jij een bakens deluxe ongeveer over de interlandperiode.
Ja, ja.
Maar ik heb het toch geprobeerd een beetje niet te lang te houden. Ik dacht, weet je, ik heb een paar hele leuke. En wat dacht je van deze? Yankuba Minte, hè? Dat is natuurlijk niet de beste wedstrijd gespeeld. Maar dat gaat hij natuurlijk komende zondag wel doen. Daar komen we straks op. Maar hij dacht, het gaat zo goed financieel gezien. Hè? Dik contract getekend bij Newcastle United. Waarschijnlijk heeft hij ook een soort premietje bij Feyenoord. Want... Hij heeft namelijk een huis voor zijn moeder gekocht. Ja, niet te geloven.
Ah, wat leuk.
Ja, dat is toch fantastisch. In zijn geboorteland een verschrikkelijk mooie villa neergezet. Heeft helemaal laten bouwen. En dat komt waarschijnlijk niks tekort. Bulbebadje erin, weet je wel. TV in elke kamer. Waarschijnlijk ook in de bijkeuken.
Waarschijnlijk geen elektriciteit in het hele land. Maar wel dat hij het wel mooi dat hij het allemaal heeft.
Het zou toch mooi zijn als je dan zo'n satellietfoto hebt binnenkort. En dat je dan zo 1 puntje in dat hele land, dat dan net zo 1 lampje brandt. Dat hele huis.
Dus je hebt overal van die golfplaten daken en dan eens zo'n paleis in het midden.
Bij mama Minte.
Precies. Dus hartstikke leuk voor hem. Hey jongens, hartstikke goed nieuws. Feyenoord communiceerde net. Maar Bijlo is natuurlijk ook weer back in training.
Ja.
Terug op het veld. Hartstikke leuk. Ja, en dan valt deze Insta... Mr. Insta, daar ben ik natuurlijk wel iets op, hè? Want ik zit te kijken en denk, hè?
Toch weer een blessure, hè?
Is hij nou zo oud geworden? Wat is er met die gast aan de hand? Heeft hij zijn wenkbrauwen afgezorgen? Nee. Ja, een blessure, jij noemt het al. Zijn haarlijn is helemaal weg, joh. Het is echt niet te geloven. En nou ja, dus daar moest natuurlijk onderzoek naar gedaan worden. Wat is er nou gebeurd? Heeft hij wat korte haar of zo? Heeft hij het afgeschoren? Ja, is het antwoord. Want hij is dus Timon Welleroy erachterna gegaan. Hij heeft het helemaal opnieuw laten inzaaien. En met de hoop dat het binnenkort een hartstikke lekker frisse matje wordt.
Oh,
dus goed. Ja, Justin Bijlo is ook een ijdel mannetje. Dat weten we ondertussen ook.
Oh, wat goed.
Ik vind het wel mooi. Dat was toch een reactie op die post van een supporter waar hij zelf ook wel om kon lachen. Dat vind ik ook wel heel mooi.
Ja, ook als haar geblesseerd. Dat was een hele goeie. Ja, ja, mooi man. Hey, Jiménez, ja, we zitten toch een beetje te zoeken van wat kan nou de reden zijn dat die niet helemaal lekker erin zitten. Hebben jullie eigenlijk al over het feit nagedacht dat hij natuurlijk met zijn kop helemaal niet erbij is, omdat hij met het trouwfeest bezig is wat eraan komt?
Oh.
Hij gaat natuurlijk, in juni gaat hij trouwen.
Dat moet het zijn.
Dat moet het zijn. En ik heb foto's gezien en dingetjes. Hij is elke dag met Fer in de weer, want ze zijn natuurlijk niet bij elkaar momenteel. Op internet zijn ze weer aan het skypen met elkaar of zoomen, weet ik hoe dat allemaal heet. En dan zijn ze weer plannen aan het maken. En dan moeten ze weer beslissen over de tafeltjes, wie er waar mag zitten. Ja, dat is echt een gedoe. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten, zie je maar. Dus dit zal het zijn geweest. Geen zorgen.
Weet je wat ik nou echt wat voor hun vind?
Nou?
Dat vroeger had ik een vriend van mij, die had een lange afstandsrelatie met een meisje in wat was dat, Zuid-Afrika, geloof ik. En ze hadden een soort apparaatje. En dan kon je, die kon je dan tegen je mond houden. En dan deed de ander dat ook. En dan was het net alsof je met elkaar kusjes kon geven. Dat vind ik nou echt wat voor hem.
Ja.
Ah, kijk, het is nou niet dat we worden gesponsord door Easy Toys. Maar ik geloof dat je daar ook zulke apparaten hebt voor de long distance. Hè? Maar,
hele bijzondere apparaten, maar die zet je op een andere mond.
Precies, maar ik wil ze ook niet weer te veel dingen aanpraten. Want straks heeft Jiménez ineens een blessure.
Waar we niet
weet waar het vandaan komt. Hey, ook een geweldige foto, hè? Die van Hartman. Tenminste, Hartman niet, maar van de selectie voor Hartman. Geweldig gedaan van deze selectie. Hartman natuurlijk, ja, kloten. Hij is er dus, hebben we net ook gehoord, heel 2024 niet meer bij.
Dat is alle waarschijnlijkheid, ja.
Ja. Of hij moet echt heel snel zijn, hebben we Ruben Schaken gehoord. Het kan wel,
als je
snel terug wil komen.
Ja, hele dag trainen, hele dag.
Maar die was wel wat ouder, hè, Ruben Schaken. Vergeet dat niet.
Ja.
Dus ontzettend kloten voor hem. En de Feyenoord selectie, de staf, iedereen van het laboratorium van 1908 is op een soort groepsfoto gegaan. Ja, je zal het vast hebben gezien, maar in een hele mooie Q. En om hem een hart onder de riem te steken. Ik vond het echt prachtig gedaan. Dat is nou echt
mooi.
Liefde voor de meest sociale man van Feyenoord.
Weet een van jullie eigenlijk of het weer diezelfde knie is? Want hij heeft natuurlijk zijn kruisband
afgescheurd. Zelfde knie. Ja.
En het is dus ook weer die kruisband. Dat hebben ze niet gecommuniceerd, maar ik bedoel, als je de maanden telt, dan...
Dan kan je de optelsom wel maken, ja. Dus heel triest. Hij schijnt ook al op de club te zijn geweest en heel vrolijk was hij alweer. Dus dat is wel prettig, hè. Maar ja, goed, dat zei Arne Slot ook voor de camera. Van ja, als hij dan alleen thuis zit 's avonds en er zit een programma te kijken of voetbal te kijken, dan gaat het natuurlijk er ook wel weer knagen. Dus
hartverscheurend, man.
Ja, kloten. Hey jongens, laatste dingetje. En dit is echt vers van de pers. Ik ben erop gewezen. Het zou zomaar kunnen zijn dat we een breuk hebben. Ik ben er echt ingedoken. Thomas van der Belt heeft natuurlijk al tijdenlang een relatie met zijn Emma Loghorn. Die hebben we, notabene staan we nog mee op de foto, Joop.
In Madrid, zeker. Gegeven.
Absoluut. Weet je nog hoe vereerd ze was dat we met haar op de foto wilden?
Ze wilde afhankelijk niet, maar we hebben erbij gesleept.
Absoluut. Maar dat heel raar. Thomas van der Belt lijkt geen foto's meer. Zij lijkt geen foto's meer van hem.
Wow.
Ze is alleen op tripjes. Ze is bijvoorbeeld, haar beste vriendin is Noor Omrani. Hè, de
mevrouw Pedersen.
Marcus Pedersen, zeker. Ze is daar de hele tijd. Is ze daar maar? Ik denk, dat kan niet kloppen. Dus kijk, bevestiging heb ik nog niet. Mocht iemand het weten, gewoon eventjes mailen naar wesley@yvonnekolderweijer.nl. En dan bevestigen we het. Maar dit zijn wel echt zware vermoedens, hoor.
Ja.
Nee, wij zijn natuurlijk afgelopen week in de Ardennen geweest met z'n allen. En ik heb jullie allebei in je zwembroek gezien. En jullie hebben haar natuurlijk ook ontmoet. Het zou me niet verbazen.
Ik kan er niks over zeggen.
Jullie daar iets mee te maken hebben.
Ik wil het niet bevestigen, maar... Okay. Nee, ja.
We gaan snel door naar het volgende item.
Nou, en wat voor item wordt dat? Want ik zeg net... De wedstrijd van het jaar. Ik heb het idee dat we dat al wel eens wat vaker hebben gezegd dit seizoen. Hè? PSV thuis voor de beker was er zo eentje. Ik kan me nog herinneren, Roma uit was er ook zo eentje.
Ja.
Is dit toch... Dit is natuurlijk de wedstrijd van het jaar, toch jongens?
Nee.
Nee?
Natuurlijk niet.
Nee. Zeg jij?
We spelen tegen de nummer 5 van Nederland, man.
Nee, want we vergeten even het historische feit... dat we met het punt tegen Volendam, waar we natuurlijk heel erg sip en chagrijnig over zijn, maar dat we daarmee wel officieel niet meer onder Ajax kunnen eindigen dit seizoen. Dus we hebben ze onder ze gelaten.
Yes, lekker.
Het is, nee, kijk. Ajax...
Overigens, mag ik eventjes tussendoor komen? Want Flens, ik weet niet of jij het weet, maar ik zag Johan net in het eerste item begon te gniffelen. Wij nemen dit op het moment dat Ajax net afgelopen is, ja. Want ze speelde net. Flens, ik weet niet of je het al weet, het is 1-1 geworden door een doelpunt van Bas Kuipers in minuut 92.
Ja, want dat vind ik nou echt rot voor ze. Ja,
dus ja. Het is toch wel jammer dat Volendam niet is ingelopen op ze. Want die,
het is toch wel lekker om één puntje te pakken in deze cruciale week.
Nee, kijk,
maar dit kon nog wel bij voor ze natuurlijk. Hè?
Ja, nee, kijk, Ajax is en blijft de grote aartsrivaal. En nu, door hun rampzalige seizoen, is er toch... Ja, minder anticipatie naar die wedstrijd. Dat je toch denkt, van, ja, we gaan er wel heen. En meer dan ooit hebben we het gevoel dat we deze kunnen winnen. Maar de charme, de kracht van de klassieker, dat is bij mij wel een beetje eraf. Want ja,
dat heb ik niet.
Ja, dat heb ik wel.
Heb je dat echt?
Hey, maar dit is dan hoe Ajaxiden zich ook jarenlang hebben gevoeld. Toen wij achtste of zevende of negende stonden. Nee toch? Ja, die hebben dit toch ook gewoon altijd als de wedstrijd van het jaar gezien.
Ja, waarbij ik dan wel altijd een beetje de angst heb. Feyenoord wist zich vaak wel weer een beetje op te leven in die klassiekers. Dat we, terwijl we echt helemaal niks waard waren, dat we dan toch nog ineens goed voor de dag kwamen. En dan overigens altijd alsnog verloren, maar...
Ik wou dus zeggen,
jij hebt een andere jeugd gehad dan ik, hoor ik al. Want,
nee, maar ik weet dat we dikwijls, dat we geen gevoel hadden. Bijvoorbeeld de bewuste 6-2. Ja, toen zaten we er ook niet heel erg in dat we dachten, nou, die pakken we eventjes. En ineens waren we daar met Sven van Beek en weet ik wat allemaal.
Daar noem je wel een wedstrijd, hè, Jopie. Ik heb het even opgeschreven. Zeg maar, we leven allemaal naar deze wedstrijd toe. Ja. Als zijnde, misschien gaan we hier wel een keer een recorduitslag neerzetten. Ik bedoel, je wint met 0-4 in de arena. Misschien waren ze toen nog wel slechter dan nu. Maar ik heb even gekeken, wat zijn nou de grootste uitslagen van Feyenoord thuis tegen Ajax ooit geweest? Ik heb er hier 4 opgeschreven. Hebben jullie enig idee wat de grootste was?
Er zit er geloof ik 1 bij die, als ik het goed zeg, 9-5.
Die zit erbij, ja.
Ja, dus 1960. De 6-2 dan, lekker makkelijk.
6-2, 2018, 2019. Ja. Maar dat is
ook de laatste keer dat we overigens van ze wonnen. In eigen huis, voor de duidelijkheid.
Ja, zeker.
Nee, de allergrootste, jongens, was 9-4. En dat was 4 jaar later, in 1964. En dat was dus de grootste thuisoverwinning op Ajax met 5 doelpunten verschil.
Zo, ja. Bizar, joh.
Nou ja, weet je, ik had in de voorbereiding op deze podcast had ik zoiets. Ik ga een groot betoog houden waarom wij dat record gaan breken.
En toen werd het 0-0 tegen Volendam.
Toen werd het 0-0 in Volendam. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat een beetje temperen. Maar, zit het erin? Vraag ik maar even aan jullie.
Ja.
Nou ja, natuurlijk zit het erin. Ja. Nee, maar het zit er natuurlijk wel in. Want ik zag net ook de opstelling waar Ajax mee speelt. En je hebt toch het idee dat het een soort van jong Ajax is. Aangevuld met een keeper van 22 jaar die het aardig doet. En Bergwijn die enige status heeft. Maar voor de rest is het gewoon... Je kan je ogen niet geloven dat dit Ajax is, toch?
En helemaal met het hoeveel geld ze hebben geïnvesteerd afgelopen zomer.
Ja, ook,
dat is nog veel grappiger.
Ook dat nog.
Ongelooflijk.
Kijk, wij hebben zeg maar Hartman er niet bij. Zij hebben ook wel wat blessures hier en daar. Hè? En de grote vijand is er natuurlijk niet bij. Het schijnt dat hij niet durft. Ja. Dat heb ik van geruchten gehoord. Ik weet niet of het klopt. Maar die schijnt door zijn rug te zijn gegaan, hoorde ik. Klopt dat? Hebben jullie dat ook gehoord?
Nee, maar dat zou me weer eens verbazen. Bij het over zijn schouder heen kijken of er niet achterna wordt gezeten in Amsterdam. Want ja. Ook daar kotsen ze volgens mij uit. Nee, kijk, ze missen een paar wat oudere spelers. Want Henderson, hun verlosser, want die zou het wel even gaan doen op het middenveld. Nou, die is niet eens in Nederland. Die is ook zich aan het revalideren in Engeland. Zo bang zijn ze. Berghuis is er dan niet bij. Brobby is een twijfelgeval. Net zoals Ekpom, die dan aan de wedstrijd tegen Go Ahead niet bij was. Maar die is ook twijfelgeval. Sosa is een twijfelgeval.
Zo, ik hoop dat die het haalt, zeg. Zoals geleerd, wat is die slecht. Dat is gewoon international, hè?
Ja.
Ja, geweldig. Ja.
Nee, maar goed, ze zijn gehavend. Maar los van de blessures, want het zou heel slap zijn dat we het daarop gooien. Want Ajax is dit seizoen echt los zand. Het feit dat ze nu weer een voorsprong tegen Go Ahead in de laatste minuut weer weggeven. Het feit dat ze dit seizoen al 7 keer verloren hebben in de competitie. Het feit dat ze vijfde staan en vooral naar beneden moeten kijken. Want ja, dan kan je een keer inlopen op AZ die Bakker Rommel heeft gekregen van Heracles. En dan, ja, en dan nog ja, doe je daar weer niks mee.
Ja, het is ongelooflijk. Het,
maar knijpen jullie jezelf wel eens? Want ik weet nog eerder deze week. En volgens mij hadden jullie net op maandag opgenomen. En toen op dinsdagochtend kwam dit nieuws, geloof ik. Of het moet woensdagochtend zijn geweest. Het nieuws van Alex Roes. Ja, ik zeg het goed. Een directeur die na twee weken nadat hij is aangetreden... non-actief is gezet. En dat er een heel onderzoek naar hem loopt en dergelijke. Kunnen jullie het geloven dat je zo een... Het is natuurlijk onze aartsvijand. Maar we hebben denk ik 3 jaar geleden nog gedacht... dit is echt het Bayern München van Nederland aan het worden... die alleen maar kampioen achter elkaar worden.
Ja,
ik kon het niet geloven. Als een soort van lawine nog steeds aan het doorrollen is.
It all started with a dick pic. Eerlijk, man.
Ja. Ja. Die lawine die is zeg maar op de Mount Everest op de top begonnen. En ik hoop dat die inmiddels ongeveer halverwege is... dat we nog het lekkere tijdje doorgaan.
Je denkt elke keer van het kan niet erger... Want inderdaad, ja. ik heb al zoveel... En daar ga ik stiekem heel erg goed op. Kijk, het eerlijke verhaal is wel... Inmiddels is het al zoveel puin daar... dat ik er wel om moet gniffelen. Maar dat ik denk, ja, goed. Ja, ik ga ook niet lachen als op het moment dat het bij Sparta... of bij Eagles rommelt in de bestuurskamers. Want dat is het niveau waar ze nu afgaan. Maar elke keer zie ik die Ajax weer op Twitter... zie ik ze weer losgaan van... nou, nu zijn we er. Nu hebben we Alex Kroes. Nu zijn we er. En dat heb ik ze ook horen zeggen bij Alfred Schreuder. Dat heb ik ze horen zeggen met
Mislim Tast. Die Kale en Kokkie, die hebben zo'n theatershow gedaan. En toen kwam die daar binnen hoor, Alex Kroes. Hè? Een soort van prins op het witte paard zo'n beetje. Ja. En hij kwam helemaal binnen, weet je, een bosje vooruit. En hij werd onthaald, iedereen voor hem klappen en doen. En dan twee weken later zitten die Kale en Kokkie... Bij Pauw zitten ze, hè, late night programma. Zitten ze uit te leggen dat het... Ja, het is misschien wel een soort complottheorietje... kwamen ze ook mee, hè, die Kale en Kokkie. Er zitten toch meerdere machten en krachten achter. Hè, om er even een term van Erik ten Hag erbij te halen. Ja, het is echt zo krankzinnig. Het is echt zo een bizarre soap. Hè. We hebben net Volendam gehad. Daar hebben ze wat meegemaakt dit seizoen. Maar wat ze in de arena meemaken dit seizoen... Je gelooft het gewoon niet. Dit is...
Nee, ik heb even zitten nadenken. Hè. Dat nieuws komt dus op 2 april komt dat naar buiten. Maar dat wisten ze 100% al een dag of twee daarvoor. Er is dus een van die, volgens mij zitten er hoofdzakelijk vrouwen in de Raad van Commissaris bij Ajax. Dus een van die vrouwen die heeft op zondagavond op 31 maart in de bed gelegen. Die is lekker naast een man gekropen en die zet de wekker rond 8:00. En die denkt, ga ik het nou echt morgen naar buiten brengen? En toen zag ze 31 maart, die, ja, 1 april, dat kan ook, dat kan echt niet, dat kan echt. Weet je wat, ik stel het nog een dagje uit. En die heeft dus 24 uur lang met zweethandjes op naaldhakjes door die arena gelopen van... Ik ga morgen toch een bom droppen, jongens. Dit is toch, ik fantaseer daar zo graag over. Ik vind dat zo mooi.
Ik merk het, ja. Maar jongens, tussen al het lachen door... Hebben jullie niet een tikkeltje medelijden al met onze vrienden uit de hoofdstad?
Nee. Nee, maar dat is... Kijk... Het blijft een toffe club. Het blijft een club die een paar jaar geleden het heel erg leuk vond... en heel erg triomfantelijk deed om onze aanvoerder weg te halen voor een prikkie. Het was de club die inderdaad wel eventjes mee ging doen in Europa... en het wel in de Champions League elk jaar wel mee zou gaan doen. Het was de club die inderdaad de Bayern München van Nederland zou zijn... die inderdaad alleen maar bezig was met hoeveel gingen ze winnen... maar wordt het 4, 5 of 6-0... Nou, die club zo zien afglijden tot het niveau dat ze nu gewoon al bang zijn voor een uitwedstrijd tegen Excelsior. Ja, ik geniet daarvan. Dat is ook wat die club verdient, die arrogantie van ze. Het is tegelijkertijd, moet je ook als Feyenoord zijn, dan moet je daar ook gewoon inderdaad wel voor leren dat we niet te snel ook die arrogantie krijgen. Ik zie bijvoorbeeld ook, pak dan toch even een klein parallel, heel veel mensen die echt... Nou, alweer met superlatieven praten over Volendam uit. Van het is allemaal kut en een kutseizoen. En dan denk ik, ja jongens, hey, er zit af en toe zo'n wedstrijd bij. Waarin het niet lekker loopt. En dat het even dat je gewoon niet de winst pakt in een wedstrijd die je wel had moeten winnen. Hey, die hadden we vorig seizoen, hadden we die net zo goed. Want toen wonnen we ook niet thuis van Fortuna, om maar eens wat te noemen. Kortom. Ik ga hier heel goed op. En van mij mag dat, zoals Flens net zei... laat het halverwege de daling is. Dus van mij mogen ze nog veel verder zakken. En ik hoop echt dat ze buiten die play-offs... Nou, laat ze maar in die play-offs komen. Want dan hebben ze...
Nee, ik hoop ook in de
play-offs. Ja, met de toppers moeten ze uitwijken. En dan moeten ze straks waarschijnlijk in München gaan spelen of zo. Omdat niemand in Nederland dat ze wil.
Ja, ja, ik, dat wordt toch geweldig.
Goed zeg. Nee, ik dit hoop is, toch, je gelooft
ik,
het niet.
Ik hoop dat NEC van het nu elke wedstrijd wint, behalve de bekerfinale. Zodat zij gewoon nog lekker over Ajax
hebben. Ja, alles, alles goed.
Ajax is gewoon een beetje die kickboxer die in die ring ligt. Helemaal knock-out geslagen, waar je dan nog 3 keer op zijn hoofd wil schoppen.
Oh, wat mooi jongens. Nou, hey, dan is er natuurlijk nog wel leuk voor de supporters. Er is een laatste training ingelast.
Nee,
nog.
Nee.
Wat?
Een interactiemoment.
Ja, nee, daar wilde ik naartoe. Een interactiemoment. Ja, het klinkt heel deftig. Het klinkt
alsof we hebben ook een ambtenaar hier.
Ja,
ik
ga je goed op. Ja.
Jij had dit kunnen verzinnen, hè, Jopie?
Ja.
Dit woord.
Ja.
Een interactiemoment. Wat moet het voorstellen eigenlijk?
Nou ja, de formele lezing vanuit Feyenoord is van... Ja, jongens, omdat we nu donderdag spelen... moet er ook wel ruimte zijn voor een besloten training voor Arne Slot. En daardoor kunnen we niet de training openbaar doen, zoals dat normaal gesproken altijd was voor de laatste klassieker. Ja. En dus doen ze nu in ieder geval een kwartiertje ongeveer, geven ze de tijd aan de supporters om een beetje te zwaaien en fakkels af te steken en te klappen. Ja, dat is dan het interactiemoment. Het is natuurlijk een extreem gedevalueerd moment. Ik heb al een paar jaar geleden gezegd van laten we alsjeblieft stoppen met die laatste training. En ik weet het, traditie en zo, maar ja, weet je, we moeten ook Ajax ook gewoon als een normale tegenstander benaderen en ze niet zo oplossen, want het is nogmaals zijn nummer 5. Ja,
maar Joop, dit is toch het mooie aan een club als Feyenoord supporter. Dat je gewoon, je hebt een rivaal, je wil dit toch op deze manier ook meemaken. Het wordt zaterdag 24 graden, een zonnetje erbij. Dan word je toch gewoon een kwartiertje lekker fakkels afsteken, biertje erbij. Ja, ik vind het wel mooi hoor, dat hoort er wel gewoon bij.
Ja, voor mij was dit het moment geweest om te zeggen, joh, we stoppen ermee. En daar zullen heel veel mensen het niet mee eens zijn, en dat mag ook. Maar ik heb altijd gezegd, volgens mij moeten we eigenlijk zo normaal mogelijk benaderen. Want hoe specialer we ze benaderen, het is niet dat de resultaten goed zijn geweest. Want de balans zelfs in eigen huis is nog steeds negatief. We hebben vaker van ze verloren dan dat we van ze gewonnen hebben. Dat scheelt overigens 2 wedstrijden. Dus als we nu 2 keer achter elkaar thuis winnen, staan we weer gelijk.
Dat heeft niks te maken met die laatste training.
Ik denk, omdat die gasten altijd zo opgepompt worden en opgefokt worden. Dat, we hebben het ook wel eens gezien dat Sint-Juste in de eerste minuut en Toornstra in de tweede minuut in Amsterdam mensen doormiddels schopte.
Had dat misschien ook niet te maken misschien met een tactische voorbespreking? En jongens erbovenop?
Jaap Stam zal niet de allerbeste voorbespreking hebben gehad. Nee, maar...
Nee. Maar weet je wat zo mooi is? Dit elftal is gewend om van Ajax te winnen.
Ja.
Weet je, we hebben jongens als Gimenez... Timber, noem ze maar op. Maar de gasten die er nu 2 jaar bij zijn, die vinden het helemaal niet moeilijk om tegen, of helemaal niet vervelend om tegen Ajax te spelen. Die hebben 3-2 gewonnen daar, 0-4 daar gewonnen. Tuurlijk, vorig jaar in de Kuip ging het wat minder, zoals we allemaal weten. Maar ja, ik denk niet dat het zo'n ding is bij hun. En juist daarom is het zo lekker dat je even nog... Ja, ik weet niet, het hoort er gewoon bij.
Nou, maar het is ook wel lekker, want je zegt dat deze ploeg is het gewend om van Ajax te winnen. Deze ploeg is het ook gewend. Vind ik misschien ook wel leuk, om na een tegenslag keihard terug te knokken. Dat is dit seizoen wel een beetje het verhaal, vind ik.
Ja.
Wel meerdere wedstrijden die je dan of verloren hebt of gelijk gespeeld. En dan altijd een ijzersterke reactie. En je hoort het ook al, je zegt het zelf al, Flens, aan die interviews, dat de gretigheid spatte er echt vanaf. Spelers die echt zeiden van ja, zondag moet het echt anders. Hansco die zegt, nou als je het shirt van Feyenoord draagt, dan moet je wat anders laten zien. Dus dat gaan we zondag maar even doen. Ja, ik word daar wel vrolijk van. Ik heb ook het idee dat... Ja, iedereen is er al met die kop bij, joh. Het gaat echt een... Nou ja, we gaan zo voorspellen, maar ik kan eerlijk gezegd niet wachten.
Zou er bij de spelers van Feyenoord ook een soort van revanchegevoel nog leven? Dat is heel gek, want je wint daar uit bij 0-4. Maar we weten natuurlijk allemaal hoe die wedstrijd ging, namelijk in 2 delen. Omdat de supporters het nodig vonden om die wedstrijd te laten staken. Ja. Zouden er bij spelers, bijvoorbeeld als een Gimenez, die dacht van ja, ik had er nog veel meer kunnen maken... Een soort van revanchegevoel zijn van nou, nu gaan we ze ook echt slopen.
Ja, Ajax was echt geknakt, die wedstrijd. Ja. Ik weet het nog wel. En kijk, we hadden het erover van Feyenoord is vaak pas in de laatste 20 minuten echt op stoom, weet je wel. Dat was toen een beetje het verhaal.
Ze hadden Europees gespeeld, net daarvoor.
Nou, ook dat nog. Kijk, of Feyenoord daar met 0-6 had gewonnen, dat weet ik niet. Maar het had gekund. Het had echt gekund. En dat was ook bij ons, want we hebben de dag daarna een podcast opgenomen. En ik weet nog dat mijn hele aftrap erover ging. Het was echt het gevoel wat we hadden. Van ja, er is ons echt iets ontnomen hier.
Ja.
Uiteindelijk win je daar nog met 4-0, weet je wel, in een lege arena. Dat was toch ook, dat haalde toch ook iets van de glans weg, vond ik. Het was toch een smet eigenlijk op een gewonnen klassieker. Hè? Je wint er 2 in een heel jaar. Ja, terwijl we daarvoor hadden we geloof ik, wat was het? Ik had het toen uitgerekend iets van 4000 dagen of zo geen klassieker hadden gewonnen. Tenminste in de arena. Dus ja, het was iets fantastisch waar toch een beetje... Ja, een klein zwart randje omheen zat natuurlijk.
Ja, zeker. Je zag het toen ook bij Geertruida. Die had volgens mij bij de laatste keer dat vuurwerk werd gegooid... had hij de bal in de voet. En toen maakte hij zo'n wegwerpgebaar. En je zag echt de, nou niet de wanhoop, maar de boosheid in zijn ogen. Van inderdaad, jullie pakken ons hier iets af. En laten we hopen dat, dat er een supporter een spandoek heeft gemaakt. Met iets in de trant van geen vuurwerk kunnen jullie vandaag nog redden. Want we gaan ze echt helemaal
We moeten wel oppassen, hè? Want Abu Taleb heeft weer even van zich laten horen.
Ging iemand niet weg? Moet hij dan hier gewoon even... Ja, ik snap het allemaal wel. En ik moet ook voorzichtig mee zijn. Maar de man die gaat stoppen als burgemeester. Maar die vindt het dan eventjes nodig om toch nog even iets te gaan zeggen.
Nou, van... Kijk, waar ik niet zo goed tegen kan is dat hij een beetje doet alsof de laatste 20 jaar het ongeveer 19 keer is misgegaan. Ja. Tijdens die klassieker. Ja. Kijk, volgens mij is het wel zo dat... want daar ging het ook een beetje over. Hij moest geloof ik iets van... zoveel 100 agenten moest hij tevoorschijn toveren, omdat die bus veilig bij het stadion aan moest komen. Hè? Daar ben ik het overigens mee eens. Zo'n bus, het is een pot voetbal. Tuurlijk is het je aardsvijand, maar je moet niet... Ja. Je ziet wat in Turkije of zo, dat ze een bakzender doorheen gooien.
Het helpt.
Dat soort praktijken moet je echt niet hebben.
De overstap van Berghuis, niet dat ik het goed praat, hè, maar de overstap van Berghuis heeft in zoveel natuurlijk geen goed gedaan. Dat zet natuurlijk alles op scherp. En ik snap dat Abu Taleb daar zorgen over heeft. Maar er is toch geen enkele reden om aan te nemen dat het iets gaat escaleren. En nogmaals, de naam Berghuis is bij heel veel supporters dat ze denken... Oh ja, wacht, ja, die heeft een blauwe maandag bij ons gespeeld. Ook daar, ik denk dat er tegenwoordig meer mensen een hekel hebben aan Noah Lang...
Dat denk ik ook.
Dan aan Steven Berghuis. Het is een nobody geworden.
Als je het toch over Engerts hebt, Davy Klaassen, liep daar ook natuurlijk vorig seizoen rond. Ja. En daardoor escaleerde het ook. Nou, niet per se door hem, maar dat was ook zo'n speler die verschrikkelijk giftig kon reageren in situaties en het bloed onder je naast vandaan
kwam.
Tadic, die zijn allemaal weg, joh. Dus dat, ik heb niet het idee dat we zulke soort dingen kunnen verwachten vanuit.
Die zijn natuurlijk allemaal heel erg boos over die Mansverk die toch naar Ajax is gaan in plaats van
ja, ach. Elke dag zit ik te balen dat we die zijn misgelopen. Ach.
Ja, dat is zonde. Ja. Wat een groot talent. Hey, trouwens, nog even over Berghuis. We hebben natuurlijk vorig jaar in de podcast, voor de klassieker thuis, hebben we natuurlijk een nummertje gedropt. Waarop wij dachten, best wel leuk als dat nou gezongen zou worden over Berghuis en dat hij helaas geen prijs meer zou pakken. Ik heb er weer eentje gezien.
Oh ja?
En ik vind eigenlijk... Stiekem, ja, Joop, jij bent normaal de zanger hier, maar ik ga het
wel
doen.
Ja.
Zijn jullie er klaar voor? Ik zou het zo mooi vinden als dit gezongen wordt. Alex, heb je een aandeel? Heb je een aandeel voor mij? Alex, heb je een aandeel? Of krijg ik ook je baan erbij?
Ja.
Zo goed.
Oh, wat
ik heb dat rondje gaan op social media. Het lijkt mij wel hilarisch als dit gewoon... massaal gezongen.
Deze moet even gepusht worden, hoor ik al. Nou, dat gaan we dan doen. Hoe staat Feyenoord er eigenlijk voor? Want ja, er waren wat geblesseerden, ook natuurlijk richting Volendam. Ivan Nuset, is dat al duidelijk of die er lang uit is?
Geen idee. Ali Reza is ook geen idee. Die zien we op een trainingsveld wel voorbij komen, net zoals Bijlo. Maar volgens mij, ja, weet je, Stenks was er ook ineens sneller. Dus ik durf niet te zeggen, dat horen we allemaal vaak vrijdag pas op de persconferentie, of ze wel of niet meedoen. Maar... Het goede nieuws is, zover wij weten, is er niemand geblesseerd uitgevallen tegen Volendam. Heeft Stengs best wel wat...
Nieuwkoop zag er wel slecht uit.
Ja, bij Nieuwkoop dacht je even van, oh, dat gaat weer niet goed. Maar uiteindelijk heeft hij de wedstrijd gewoon uitgespeeld. Dus nee, volgens mij moeten we het met dezelfde mannen doen tegen wie we het afgelopen vandaag tegen Volendam hebben gedaan.
En dan bij de 5-0 eindelijk het debuut van Jaden Slory. Want dat hoopte jij natuurlijk heel erg, hè, voor Volendam. Jij zat in onze groepsapp al... Ja, ik heb zin in de debuut van Slory.
Of Reed, gewoon bij zijn oude club, dat hij daar nog wat minuten zou mogen maken. Had ik ook leuk gevonden.
Geweest,
maar ja. Het was er de wedstrijd uiteraard niet voor. Het zou wel fantastisch zijn als Jaden Slory... wie is de laatste debutant in de klassieker? Ik denk als ze nou een Boetius is.
Je denkt snel aan Boetius, ja.
Dat zou wel echt leuk zijn als hij dan als hij zijn debuut moet maken. Maar dit is allemaal... ons vergalopperen aan hele lekkere ideeën. Laten we eerst gewoon maar eens die wedstrijd gewoon eens aan gaan vliegen. En ik ben wel nieuwsgierig, wat zouden jullie doen met de achterste vier? Want daarvoor kan je ongeveer denk ik wel uittekenen wie er gaan spelen. Maar zou je de wedstrijd zoals we begonnen tegen Volendam of hoe we eindigden tegen Volendam?
Nee, ik zou het doen zoals we tegen FC Utrecht geëindigd zijn.
Ja.
En dat liep ook echt verschrikkelijk goed. Daarmee ben je ook teruggekomen in de wedstrijd. Hansko vind ik ook echt... een gigantisch lekker wapen als linksback. Al kwam dat er nu tegen Volendam misschien niet fantastisch uit. Maar had weer een schot in de korte hoek waar een doelpunt uit kan komen.
Ja.
Dus ik zou voor die optie gaan. En dan, dan moet je even kijken of je nou Belen of Geertruida op die linker centrale zet. Maar ik moet ook zeggen, ik geniet ook echt wel van Nieuwkoop de laatste tijd. Ik vind hem, aan het begin van het seizoen dacht ik echt, oei, ik mis Pedersen een beetje. Maar dat is helemaal niet zo. Daar denk ik eigenlijk 0,0 meer aan. En ik vind Nieuwkoop echt verschrikkelijk goed in zijn rol gegroeid. Kan het blijkbaar ook nog aanvallend als een soort rechtsbuiten.
Maakt er bijna weer een doelpunt in die rebound. Die tegen de keeper.
Ja. Maar ik vind hem als rechtsback vind ik hem ook echt gegroeid dit seizoen. Dus ik zou voor die optie gaan.
Ik heb het idee dat hij het sinds die thuiswedstrijd in de beker tegen PSV, dat hij op rechtsbuiten speelde. Ik heb het idee dat hij het sindsdien weer helemaal te pakken heeft. Ja.
Nee, eens. Echt heel de eerste competitie, dus in zijn competitiehelft was hij niet zo goed hoor. Maar het is eigenlijk sinds de winterstop heeft hij hetgene te pakken wat Giménez mist. En dat is namelijk die drive en die ultieme wil om alles te winnen. Dus,
Nou, het is ook lekker als je met Hansko en Nieuwkoop speelt, dat je twee echt snelle opkomende backs hebt.
Enige wat ik maak me dan wel zorgen. En natuurlijk, het is afwachten wie zij in de spits neer gaan zetten. Kijk, als Bergwijn is het dan ietsjes. Ja, is ook niet per se ideaal. Al kan Geertruida met Belen daar prima tegen spelen. Maar ik vind Geertruida, dat blijf ik altijd wel roepen, is kwetsbaar als verdedigende kopper. En dat is heel grappig. Bij corners is hij altijd levensgevaarlijk. Maar als verdedigende kopper vind ik hem niet altijd even sterk. En als je dan wel tegen Brobbey speelt of tegen Ekpom, dat zijn wel twee gasten die aardig kunnen koppen. Dan zou het me niet verbazen als hij toch gewoon weer met Lopez begint en dat hij gewoon Hansko weer centraal zet naast...
Maar we hebben toch onze Belen tegen Lukaku zien spelen, zeg maar de opgepluste Brobbey. Wanneer, als we hem gewoon die man laten
wel naast Hansko in die samenwerking. Dus ik denk dat Arne Slot ook oprecht nog wel de Lopez variant overweegt. Al is het alleen maar omdat Ajax überhaupt gewoon natuurlijk een heel raar systeem speelt met vijf verdedigers en allemaal mensen op andere plekken. Dus.
Maar ik ben wel benieuwd, gaat Ajax zich echt helemaal ingraven, denken jullie? Of gaan ze toch wel
als zij slim zijn, en ik wil ze niet te veel, ik wil ze niet te wijs maken.
Houd dan je mond wel.
Ja, dan hou ik mijn mond. Maar nee, natuurlijk moeten ze dat doen. Want daar heeft Feyenoord het altijd lastig tegen die lage blokken en op de counter. Dus ja, ik ga ze toch de tip geven. Ja.
Met Gods en met Bergwijn en met die Linsson hebben ze natuurlijk wel snelle, creatieve gasten die inderdaad kunnen counteren. Maar ja, Feyenoord moet... Natuurlijk, het is en blijft Ajax. Maar ze spelen op het niveau van Utrecht, Sparta en weet ik wat allemaal. Ja. Ja, dat zijn allemaal ploegen waar we ook allemaal van wisten winnen. Ook al ging het misschien niet altijd even makkelijk in al die wedstrijden. Dus er is minder dan ooit een reden om ze te vrezen. En dat is geen arrogantie, maar dat is gewoon realiteit als je naar de stand kijkt. Ze staan een straatlengte achter ons en ze hebben de vorm niet te pakken. Zij zijn banger dan dat wij zijn. Ik denk dat elke Ajax deze wedstrijd het liefst schriftelijk af wil doen. Dat ze echt bang zijn dat het nog een grotere uitslag wordt dan in hun eigen huis. En dat kan.
Ja, laten we het maar op hopen. Hè? Gaan we dan maar...
We gaan straks voorspellen. Overigens, als laatste, Arne Slot in topwedstrijden.
Oei.
Ja, als je het hebt over ontwikkelpunten van onze toptrainer, is dat er nog wel eentje. Want ik heb ze hier even bijgepakt. Hij heeft nu 6 keer tegen Ajax gespeeld. 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld, 3 keer verloren. Hij heeft tegen PSV 2 keer gewonnen, 3 keer gelijk gespeeld, 3 keer verloren. Tegen AZ 6 keer gewonnen, 1 keer verloren. En tegen Twente 1 keer gewonnen, 4 keer gelijk en 2 keer verloren. Als je dat bij elkaar optelt, 11 keer winst, 8 keer gelijk, 9 keer verlies. En als je even AZ wegtrekt, want ja, als je van Heracles weggepoetst wordt, heb je 5 keer winst, 8 keer gelijk, 8 keer verlies. Dus
Maar dan mag je ook Ajax eraf trekken, want dat is ook geen topwedstrijd meer.
Nee, ja, oké, dan trekken we die er ook gemakshalve even af. Nee,
maar dat is wel het gevoel wat je ook vaak wel een beetje hebt, toch? Zeker dit seizoen tegen PSV natuurlijk 2 keer weer net niet. Ja,
Twente thuis.
Dat klopt wel. Ja. Nee, Twente inderdaad, dat is toch ook een beetje zo'n ploeg waar Slot ook net het antwoord niet op heeft. Maar ik heb nu toch het gevoel, ja, we gaan zo naar die voorspellingen. We moeten nog eerst nog wat andere dingen bespreken. Maar ja, ik kan echt niet wachten tot die voorspellingen. Ja, okay. Dus laten we dat zo maar heel snel maar
doen. Over voorspellingen gebroken. De Kijkerpool, normaal gesproken doe ik altijd de tussenstand pas op de maandag. Maar ik dacht, ja, weet je, ik doe die nu ook omdat dit de laatste wedstrijd was van de 5e tussenronde. Dus ik heb hier de hoogste score tegen FC Volendam. Het zal je niet verbazen, dat waren niet heel veel punten. Dat was 15 was de hoogste score. En dat was door twee mensen, namelijk Leo W. en Kevin 50 Schild. Die hadden twee 15 punten. Algemeen klassement blijft hetzelfde, maar het belangrijkste, de winnaar van het 5e tussenklassement. Ja, toch niet dan. Stuur even een berichtje, laat even weten van hoe we je kunnen bereiken en dan sturen we jou een mooie prijs op. En dat betekent voor iedereen vanaf zondag, vanaf zaterdag, ongeveer 24 uur voordat die wedstrijd begint, op Kangeloo.nl staat de nieuwe pool staat hier weer voor je klaar. En dat is de eerste wedstrijd van de laatste speelperiode. Dus ga dat doen.
Heerlijk, zin in.
Hebben we nog nieuwe Patronusflens?
Helaas niet deze week, nee.
Nou, zonde. Dat geef, dat, nou,
moet, je,
dat,
moet je wel doen, want er komt in aanloop naar die bekerfinale... komt er weer een heel erg leuk spul aan. Een paar dennenappelgebobbeltjes hebben we dan nog voor je. Dus dat nu al... Een leuk interview met Michiel Kramer bijvoorbeeld over zijn bekerdoelpunt tegen Utrecht, weet je nog. Henk Vrezen hebben we ook. En er komt een hele leuke ook nog aan binnenkort. Dus, en misschien nog wel eentje. Dus ik zou zeggen, lid worden
abonneren,
van Patreon.
Abonneren.
Stay tuned.
Hey, het spelerspaspoortje. Ik zal hem nog eventjes opnoemen.
Ja, man.
Ik speelde mijn gehele carrière in Nederland. Ik speelde voor slechts 4 clubs, waaronder Ajax en Feyenoord. Bij Feyenoord maakte ik als middenvelder 24 goals in 50 eredivisiewedstrijden. Maar ondanks deze indrukwekkende statistieken verliet ik de Kuip via de achterdeur. Zoals me later nog eens zou gebeuren. Ik werkte onder meer samen met Henk Timmer, Bert Konteman en Jean-Paul van Gastel. En won bij Feyenoord maar liefst 5 prijzen. Wie, oh wie, ben ik? Wie, mag ik dat eerst het woord geven? Flens.
Ik zit te denken... Ik denk dat dit eind jaren 90, begin 2000 is geweest. Aan de namen te horen. Toen was ik 4 tot 6 jaar.
Ja, je gaat je indekken. Ik hoor het alweer.
Ik ga me indekken.
Indek United.
Ik verwacht dat hij... Ik denk, heeft hij de UEFA Cup gewonnen?
Nee.
Okay, ik denk dan geef ik het op. Midden jaren 90 tot eind jaren 90. En dat hij ook nog als jeugdtrainer dan moet hebben gewerkt. Gok ik zo. Maar er schiet maar één naam te binnen. En ik hoop dat het goed is. Arnold Scholten.
Nee.
Eigenlijk vind ik dit lekker.
Ja, nee, ik zal het jullie vertellen, want het was een beetje een instinker. Het was namelijk Martin van Geel.
Ja.
Die heeft, ik zei in mijn verhaaltje, ik werkte samen. Want hij heeft bij Henk Timmer heeft hij bij AZ, als toen hij technisch directeur daar was. En bij Bert Konteman en Jean-Paul van Gastel heeft hij bij Willem II als technisch directeur. Hij was natuurlijk als middenvelder, heeft hij een hele bijzondere carrière. Want hij heeft bijna exact dezelfde carrière als speler heeft hij doorgemaakt als technisch directeur. Alleen AZ had hij niet als speler, maar hij is ook begonnen bij Willem II. Toen ging hij naar Ajax, heeft hij bij Roda naar Feyenoord. Nou, dat is dezelfde carrière als technisch directeur met AZ daartussen. Bij Feyenoord heeft hij natuurlijk het aanstellen van Giovanni van Bronckhorst. En dat waren de 5 prijzen.
Eerlijk, goed. Als een luisteraar deze goed heeft, voordat hij het heeft gehoord, mag je mij op Instagram een bericht sturen, krijg je van mij een kannetje bier op.
Zo, hier had ze. Maar ik schrok van die cijfers, want als middenvelder 24 goals in 50 wedstrijden is echt sick. Na anderhalf jaar is die via de achterdeur weggegaan, is hij geruild voor Ulrich van Gobbel.
Ook goed.
Wat op zich geen slechte deal was voor Feyenoord, maar hij was altijd basisspeler tot we Gunther Bengtsson als trainer kregen. En toen kreeg hij een reservebeurt. Toen zei hij, weet je wat, ik wil gewoon weer terug. Zet me maar weer terug naar Willem II. Dus bijzonder. Mooi verhaal.
Ja, mooi verhaal. Hele leuke quizvraag. Gaan we dan tot slot maar eens eindelijk een keertje voorspellen op die... Niet de wedstrijd van het jaar, maar een hele belangrijke en hele lekkere als we hem winnen. Wie wil er als eerst?
2-0.
Nou, Jopie, kijk eens.
Ja,
nee. 2-0.
2-0, 2 keer Jiménez. Ja, dat is volgens mij de ploeg waar hij het meest tegen gescoord heeft. Dat is geen grap. Dus ik denk dat het ook zomaar zou kunnen gebeuren.
Mooi. Ik denk dat het 3-0 wordt. Dat is tevens de ruststand ook. Dus ik denk dat we met rust 3-0 voorstaan en dat het daarbij blijft. Grote man aan de kant van Feyenoord wordt uiteraard Quinten Timber. Hij heeft geen last meer van zijn hersenschudding, kan ik jullie vertellen. Want hij maakt een doelpunt en hij geeft een assist. En ik hoop ook inderdaad dat Jiménez er nog eentje scoort.
Lekker. En jij, Wes?
We gaan back eigenlijk naar 2012. Het wordt namelijk 4-2 weer. En wie gaat de Guidetti-rol aannemen? Nou, niemand. Want er gaat niemand een hat-trick maken. Maar er gaat wel iemand een hele fraaie goal maken. En dat is namelijk Paysao.
Ja.
Net zoals afgelopen jaar. Hè, die wereldgoal, net zoals tegen Utrecht een wereldgoal, gaat weer een goal maken waarvan je je vingers aflikt. Ja, ik zou mijn borst maar nat maken, jongens. Maar het wordt juichen geblazen in de Kuip.
Heerlijk. Nou, ik heb zoveel zin in deze dag, jongens. We gaan er echt van genieten met z'n allen.
Ik hoop dat we voor het eerst sinds 2005, 2006 weer de dubbel pakken tegen Ajax. Ja. Dat we uit en thuis winnen. We hoeven dit keer geen DVD uit te brengen. Maar
ik wou het zeggen.
Wat wij wel gaan doen is uiteraard een podcast uitbrengen naar die wedstrijd. Dus ga dat maandag luisteren en tot maandag.
Oei.